De schriftlezing voor deze middag is uit het eerste hoofdstuk van het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 1 vers 18 tot aan het einde van het hoofdstuk. Matteüs 1 vers 18 tot aan het einde van het hoofdstuk. En we lezen daar Gods heilig woord als volgt. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom. En zeide: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en gaf hem de naam Jezus. Tot zover. Zingen we straks, gemeente, na de prediking van Psalm 146 vers 1 en 3. Psalm 146 vers 1 en 3. We staan deze middag stil bij het tweede gedeelte van vers 23. Waar de engel tegen Jozef in de droom zegt: en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Gemeente, jongens en meisjes, een mens, wie hij ook is, mag zich nooit gelijk maken aan God. Je zou kunnen zeggen dat is de doodzonde bij uitstek. Het was de verzoeking van de duivel toen hij zei: wanneer je van deze vrucht eet, zul je als God wezen. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Het is de grootste leugen die er is. Er is geen mens die zich aan God gelijk kan of mag maken. Maar weet jij wat wel mag? Het omgekeerde mag wel. God mag zich wel gelijk maken aan ons. God mag zich wel op gelijke voet zetten met ons. Het is eigenlijk net als met een heel klein kind. Een heel klein kind kan zich nooit aan zijn vader of zijn moeder gelijk maken. Een klein kind kan zich nooit aan zijn vader of aan zijn moeder meten. Die vader of moeder gaat het verstand van dat kind ver te boven, gaat de kracht van dat kleine kind ver te boven, gaat de levenservaring van dat kind ver te boven, gaat de mogelijkheden van dat kind ver te boven. Een klein kind kan zich niet gelijk maken aan zijn ouders, maar die ouders, een vader of een moeder, kunnen zich wel gelijk maken aan dat kind. Een vader of een moeder kan op de grond gaan zitten en met dat kind gaan kroelen en spelen. Een vader of een moeder kan praten als een klein kind, kan zich gedragen als een klein kind, om op het niveau van dat kleine kind te komen en met dat kind op haar of zijn niveau te kunnen communiceren, zodat er omgang mogelijk wordt. Zo mogen we het eigenlijk ook zien met Kerst. Dat is wat de Heere met zijn enige geboren zoon gedaan heeft. Die heeft hij in de wereld gebracht. Die heeft hij tot ons doen komen. En die Zoon van God is in alle dingen aan ons gelijk geworden. Johannes zegt, Hij, dat is God, heeft onder ons gewoond. En dan zeggen wij, maar is dat ten opzichte van het Oude Testament dan zo bijzonder? Want is het niet zo in het Oude Testament dat de Heere ook daar woonde onder het volk? Ja, in zekere zin is dat zo. En de tabernakel, die beelde dat ook uit. In Leviticus 26 staat dat de Heere zegt, ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. En ik zal in het midden van u wandelen. En zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Dat wil ook zeggen dat die tabernakel voor de Israëlieten ook een geweldige bemoediging was. Elke keer wanneer ze die tabernakel zagen, dan mochten ze weten, de Heere God woont te midden van zijn volk en de Heere God wandelt te midden van zijn volk. Hij is bij ons, Hij is onder ons, Hij is met ons, Hij woont in het midden van ons. Oftewel, iedereen kan erbij en mag erbij. Iedereen mocht geloven dat God er is en dat Hij een beloner is voor wie Hem zoeken. Hij woonde in het midden, niemand hoefde zich bij de ander achtergesteld te voelen. Of benadeeld, in het midden. De Heer wilde laten zien dat Hij niet ver weg woonde. Je hoefde niet ergens naar een verre afgelegen uithoek om God te ontmoeten. En dat is allemaal waar. God woonde te midden van zijn volk en wandelde te midden van zijn volk. En tegelijkertijd was er ook de afstand tot God. Jawel, God was er. God woonde er. Maar de echte toegang tot God was er niet. Volk kwam niet verder dan de voorhof. Een enkele priester mocht dus een enkele keer in het heiligdom dienst doen. En de hoge priester mocht één keer per jaar in het heilige der heiligen, maar niet zonder bloedstorting. En dan moest hij door een heel dik voorhangsel heen. En dan had hij eigenlijk voor zijn leven te vrezen, want dan kwam hij in de tegenwoordigheid van de heerlijkheid van God, die te groot is voor een mens om daar te zijn. Voor de oud-testamentische Israëliet kun je zeggen, God bewoonde een ontoegankelijk licht. Dus de tabernakel zei aan de ene kant dat God er was, dat God er wandelde, maar het zei aan de andere kant ook dat God in dat ontoegankelijke licht was. Daar kon geen sterveling uiteindelijk bij, daar stond iedereen op eerbiedige afstand. En zo zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament onttrok de Heere zich aan het oog van de mens. En dat kan ook niet anders. Want God is te groot. God is te heerlijk. God is te verheven. God is te vreselijk. God is te ontzaggelijk. God is te heilig. En dan komen we in het Nieuwe Testament. En dan is er een maagd. De Heilige Geest heeft haar overschaduwd. Heeft leven in haar gewekt, het leven van de Zoon van God. En dan is zijn naam Immanuel, dat betekent God met ons. Dan is God onder ons, omdat Hij in het vlees gekomen is en onder ons heeft gewoond op een manier die in het Oude Testament vreemd was. Gemeente, wat heeft deze wereld hoog bezoek uit de hemel ontvangen? En als dan God in het vlees komt om onder ons te wonen, om onder ons te zijn, om onder ons te wandelen. Dan mogen we wel de vraag stellen, maar wat komt hij dan eigenlijk doen? Dan moet hij wel een bedoeling mee hebben. Wat is eigenlijk de intentie van God om zijn zoon in deze verloren en gebroken wereld te brengen? Wat is de hartsgesteldheid eigenlijk van deze Emmanuel waarmee hij in de wereld komt? We hebben er net eigenlijk in de Nederlandse geloofsbelijdenis zo mooi mogen beluisteren dat er niemand in de hemel nog op de aarde is die ons liever heeft dan Jezus Christus. En dat laat ons zien, gemeente, dat Emmanuel, die naam, die betekent natuurlijk niet God is tegen ons. Want als God zijn zoon in de wereld zendt, dan zendt hij zijn zoon niet in deze wereld om zich tegen ons te zetten. Dan brengt God zijn zoon niet in deze wereld om ons te oordelen. Heer Jezus Christus kwam niet in deze wereld als rechter. Met de volmacht en het ambtsgewaad van een rechter om recht te spreken, om het vonnis uit te spreken, om het oordeel te voltrekken. De Heer Jezus zegt dat ook eens bij een bepaalde gelegenheid, dan is er een kwestie van een erfenis. Ja, dat speelde toen ook al. En dan vinden ze eigenlijk maar dat de Heer Jezus als scheidsrechter, als notaris moet optreden of als advocaat. En dan zegt de Heer Jezus, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? En Johannes zegt, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En we weten wel dat de Heer Jezus nog zal komen tot het oordeel. Dat hij nog zal komen op de wolken met de volmacht van de Vader om te oordelen de levenden en de doden, alle zielen die ooit op de aarde geweest zijn, of ze nog leven of al lang gestorven zijn, zullen voor de rechterstoel van Christus eens worden gedaagd en de boeken zullen opengaan en de Zoon van God zal recht spreken. Maar dat is een tweede komst. En met kerst vieren we wat anders. Dan vieren wij zijn eerste komst in het menselijke vlees. Dat kind Emmanuel, wat daar in de kribbe ligt, zo klein, zonder volmacht, zo teer, zonder macht, zo onschuldig, zo afhankelijk. Niet gekomen om te oordelen. En dan zegt iemand, ja, wat heb ik eraan vanmiddag om te weten wat het niet is. Gemeente, laten we ons toch bedenken wat voor een wonder het is. Van die neerbukkende genade van God dat hij niet in deze wereld kwam zoals hij naar de wereld keek in de dagen van Sodom en Gomorra en ook in de dagen van de zondvloed. Wat moeten we ons realiseren met kerst dat het een wonder is van de genade van God dat hij niet tegen ons is, maar dat hij voor ons is. Wat voor een wonder het is, aanbiddelijk wonder, dat de Heere God met die komst van de Heer Jezus in het vlees laat zien dat God het kwade van ons vergeldt met het goede van hem. Wat mogen we zien aan de hand van het kind in de kribbe, dat de Heere God nog zijn handen naar ons uitstrekt en ons tegemoet komt. Als het ware met een vredesverdrag, met een vredeskind gewillig tot de liefde. Er is niemand in de hemel of op de aarde die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat is hoe hij komt, daarvoor is hij in de wereld gekomen. Dus hij is niet gekomen om te oordelen. Wat komt hij dan wel doen? Nou, als u van woordspeling houdt, zou je het zo kunnen zeggen, hij komt niet om verhaal te halen. Dat is uitleg van ons zondige gedrag te eisen. Maar om verhaal te doen. Namelijk het verhaal van het evangelie predikende het koninkrijk van God. Hij komt niet op de aarde om met ons af te rekenen, hij komt op de aarde om ons toe te rekenen. Wat dan nou, zegt het formulier van het heilige avondmaal bij de zelfbeproeving, ons toe te rekenen, de volkomen gerechtigheid van Christus die ons op grond van het geloof en de beloften van het evangelie geschonken mag worden. God met ons, Immanuel. Ja, dat is wat gemeente, dat God onder ons geweest is. En wat wil de Heer Jezus ons met zijn komst in deze wereld dan ook God uittekenen? Er is geen scherpere tekening van God dan het leven van Jezus Christus. De evangeliën vertellen ons over de Heer Jezus om ons te vertellen wie God is. De Heer Jezus zegt, die mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Oftewel, wij tweeën zijn identiek aan elkaar. De een is de ander en de ander is de een. Kijk, in die zin is het anders dan bijvoorbeeld tussen mij en mijn kinderen. Mijn vrouw en ik zeggen wel eens, nou, dat ene kind, dat heeft dat van jou en dat van de ander. En dan heeft dat kind ook nog wel eens wat eigenschappen dat je zegt, nou, hoe dat kind daaraan komt, weten we ook niet. Maar als het gaat om de Heer Jezus en God, daar is geen verschil. Er is een identieke gelijkenis tussen de Zoon en de Vader. Wat is dat behulpzaam in ons beeld wat wij over God hebben? Ja, gemeente jongens en meisjes, nou hebben wij allemaal van onszelf bepaalde ideeën en gedachten en beelden van God. Voordat je het weet zijn het jouw beelden over God en dan kun je het wel eens zo mis hebben. En als je niet oppast, dan is dat afgodendienst. Dan aanbid je de God die je zelf bedacht hebt. Wat moet je daarvoor bewaard worden? De beste manier om daarvoor bewaard te blijven is het leven van Jezus te lezen op aarde. Want om te weten wie God is, zegt Heer Jezus, moet je bij mij zijn om te weten wie God is en hoe God denkt en hoe God voelt en hoe God spreekt. Moet je lezen hoe de Heer Jezus is en hoe de Heer Jezus voelt en hoe de Heer Jezus denkt en hoe de Heer Jezus zich gedraagt en hoe de Heer Jezus spreekt. Het is het een zegen dat wij niet hoeven te speculeren, te filosoferen over wie God is. We hoeven niet te redeneren over wie God zou zijn. We hoeven daar niet over te fantaseren. Het enige wat we hebben te doen is Matthäus open te slaan, Marcus, Lucas, Johannes open te slaan. En ook de brieven van de apostelen en ook de profeten van het Oude Testament, maar vooral de evangeliën. En dan leer je God kennen aan de hand van wie Jezus is. En dan begint zijn bestaan niet met volle pracht en met volle glorie. Nee, dan bukt God zich naar ons neer. En dan ligt dat kleine kind zo teer, zo nietig, zo stoffig. Zo klein en zo zwak, zo afhankelijk en zo hulpeloos, maar vergis je niet. Daar ligt niet alleen maar een teer en nietig kind, daar ligt de Immanuel. God met ons. God ons, is tot ons gekomen. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft ons leven geleefd. En dan is ineens die hele hoge God die zo hoog woont, zo laag gekomen. En dan komt hij zo dichtbij. Je zou kunnen zeggen, dan wandelt God door onze straten en stegen. Dan verkondigt God het evangelie in de synagogen en ieder staat verstomd van zijn gezag en van zijn kracht. Zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Dan is het God die ons zijn krachten toont. Dan is het God die de vervloekten en de bezetenen bevrijdt. Dan is het Gods zoon die de doden levend maakt. Dan is het Gods zoon die de stormen doet bedaren. Dan is het Gods zoon die de zieken geneest. Dan is het Gods zoon die ons God uittekent wanneer hij de melaatsen reinigt. Dan is het Gods zoon die God uittekent wanneer hij het verlorene opzoekt, wanneer die het gestruikelde opraakt en het gevallene weer optilt en zegt ook, ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Dan is het Gods zoon die God uittekent wanneer hij het verachte bemoedigt en het hoogmoedige neerwerpt. Dan is het Gods zoon die ons God uittekent wanneer hij streng is. Denk aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en Nicodemus, maar die ook rechtvaardig is. Dan is het Gods zoon die God uittekent wanneer hij aan de ene kant zo sterk en zo zelfverzekerd is en aan de andere kant toch ook weer zo teer en zo gewoon wanneer die Zacchaeus in de boom ziet zitten en zegt, Zacchaeus, kom uit de boom, want vandaag moet ik in je huis zijn. Dan is het Gods zoon die God uittekent wanneer hij eet met hoeren en tollenaren. En het evangelie verkondigt aan een moordenaar. Aan het kruis heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De hand van het leven van Jezus mogen we weten wie God is. Kijk, als de Bijbel dan bijvoorbeeld in Psalm 8 zegt, hij is het die ons zijn teerste liefde schenkt. Dan kun je zeggen, ja, dat staat er wel, maar hoe weet ik dan dat dat waar is? Wat is daar dan het bewijs van? Wat is daar dan het teken van? Het bewijs dat hij ons zijn teerste liefde schenkt, is de tere liefde die Christus ons schenkt. Teken van de teerste liefde van de eeuwige God is de Emmanuel die God met ons is, die ineens God, je zou kunnen zeggen, tastbaar maakt en hoorbaar maakt en ervaarbaar maakt en zichtbaar maakt. Wat komt God zo duidelijk tevoorschijn uit het leven van de Heer Jezus? Juist ook omdat hij zijn goddelijkheid en heerlijkheid verbergt. Gemeente, als de Heer Jezus in zijn goddelijkheid en heerlijkheid gekomen was, dan hadden we niks anders gezien dan zijn goddelijkheid en zijn heerlijkheid. Dan zou die heerlijkheid van dat kind ons verblind hebben. Dan zouden we niets anders meer hebben kunnen zien dan alleen maar dat heerlijke. En dat zouden we niet hebben kunnen verdragen. En er zou vrees en schrik en angst ons hart hebben vervuld, maar nu heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. En daarom hoeft het ons niet te gaan als Johannes bij Patmos, die de Heer Jezus zag in zijn heerlijkheid. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar het waren niet de herders, of Jozef en Maria, of de wijzen uit het oosten die dood aan zijn voeten vielen, want hij had zijn heerlijkheid verborgen. Hij had zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En daarom kun je ineens veel scherper naar God kijken. Dan mag je even achter die heerlijkheid blikken. En dan krijgt het zo'n diepte. Dan zie je aan het leven van de Heer Jezus de wijsheid van God. De rechtvaardigheid van God, het geduld van God, de liefde van God, de innerlijke barmhartigheid van God, de gunning van God, dan komt het ineens er allemaal zo duidelijk uit. God met ons. De Heer Jezus Openbaart ons wie God is, hoe God denkt, hoe God doet, hoe God zich voelt, hoe God handelt, hoe God spreekt. En die tekening van God is zo scherp en zo treffend en de gelijkenis van God. Je kunt er meer uit halen. Immanuel, God met ons. Gods zoon is mens geworden. Een waarachtig mens, een gewoon mens in zekere zin zoals u en ik. En weten we wat dat betekent? Dat betekent dat Gods zoon ons leven kent door en door, want hij heeft zelf ons leven geleefd. Met al onze ups en downs. Met al onze nood en dood, met al onze moeite en verdriet, met al onze ellende. Dat leven heeft hij geleefd. Hij kent ons door en door, niet omdat hij ons vanuit de hoge hemel bekijkt. En als hij weet wie we zijn, dan is dat ook niet omdat hij dat heeft van horen en zeggen. Maar hij heeft ons leven geleefd. Hij kent onze verzoekingen. Hij kent onze strijd, hij kent onze honger, hij kent onze dorst, hij kent onze moeite, hij kent ons verdriet, hij kent onze vermoeidheid, hij kent onze angst. Hij kent zelfs onze Godverlatenheid, hij is er zelf in geweest. En daarom zegt Hebreeën, de Heer Jezus is een barmhartig, in het Engels wordt wel vertaald, sympathieke hoge priester. God kan werkelijk sympathiek met ons zijn. Kijk, we hebben wel eens als ons iets ergs gebeurt, dan zoeken we mensen op die hetzelfde hebben meegemaakt, hè, lotgenoten. Gemeente, we hebben een lotgenoot in de hemel. Hebreeën 4 zegt, en dan haal ik er even twee ontkenningen uit om het wat duidelijker te maken. We hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn, omdat hij zelf dat maaksel geworden is. Omdat hij zelf stof geworden is, vlees en bloed. En daarom kan hij met onze zwakheden medelijden hebben. Hij kan sympathiek met ons zijn, hij kan ons aanvoelen. Hij is dat zelf geweest, die in alle dingen als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. God met ons. Dat betekent, hij kent ons bestaan. Want hij heeft ons bestaan geleefd. Als wij zouden zeggen, ik heb een kruis te dragen, dan komt God als het ware naast ons staan en zegt, ik heb een nog groter kruis gedragen. En dan zegt hij dat natuurlijk niet om op te scheppen of te snoeven. Mijn kruis is groter dan het jouwe, maar dan zegt hij dat. Zodat we zouden weten dat hij met ons sympathiek en meelevend en invoelend kan zijn. Wat mag je dat ook bedenken? Als je verzoekingen van de duivel moet weerstaan. Of als je de slaap niet kunt vatten. Of als het je allemaal te veel wordt. Als het je boven het hoofd stijgt. Als het water je tot aan de lippen komt. Immanuel, God met ons, hij is er geweest, hij weet ervan. U bent Immanuel, u weet wat dit is. U kunt medelijden. U kunt barmhartig met me zijn. U zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. God is niet tegen ons. Dat betekent wel, gemeente, dat wij met God moeten worden verzoend. Dat is ook waar dit kind Immanuel toe in staat is, want hij is waarachtig God en hij is waarachtig mens. Hij is de bruggenbouwer. Daarom is hij in staat om ons met God te verzoenen. Hij gaat het voor ons weer goed maken. Bij de Heere, hoe gaat hij dat doen dan? Nou, net zei ik, de Heere Jezus komt niet naar de aarde om het oordeel te voltrekken. Maar eigenlijk heb ik toen mijn zin niet afgemaakt. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus komt niet naar de aarde om het oordeel te voltrekken dan aan zichzelf. Dat was nodig voor onze verzoening. Dat het oordeel niet aan ons zou worden voltrokken, maar aan hem, God met ons. De knecht des Heren in Jesaja 50 zegt, ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. En mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Ja, daar zien we de weg die Emmanuel gaat om ons met God te verzoenen. Hij zegt daar eigenlijk, ze mogen alles van me hebben. Ze mogen mijn rug hebben. Ze mogen mijn wangen hebben. Ze mogen mijn aangezicht hebben. En dat was nodig tot onze zaligheid. En zo wil God met ons zijn. En wanneer je dan door zijn bloed gerechtvaardigd bent en verzoend met God, dan mag je dat helemaal toepassen aan jezelf. Hij is mijn Emmanuel. God is met mij. Zo mag Paulus dat ook zeggen in het zegenlied van Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ach gemeente, we zijn er soms zo mee bezig wie er tegen ons zijn. Ach, wat zullen de mensen van me zeggen? Wat zullen de mensen tegen me doen? Wat zullen de mensen tegen me spreken? Wat zal er over me geroddeld worden? Het doet er niet toe. Dat hoeft ons niet benauwd te maken. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Psalm 46 zegt het zo, de Heere der legerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek, goed ons in gevaren. En zo leren we Emmanuel kennen, God met ons. En hoe meer je hem leert kennen, ik geef mijn rug aan degene die me slaan, mijn wangen degene die mij het haar uitplukken, mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Emmanuel, dan mag je toch zeggen, gemeente, dat niets van de Heere Jezus je meer afschrikt. En als niets van de Heere Jezus ons meer afschrikt, dan schrikt ook niks van God ons meer af. Want die twee zijn één. Ik weet wel wie van het leven van de Heer Jezus leest. Zijn eisen zijn absoluut. Zijn bevel is onverbiddelijk. Zijn houding is resoluut. Er valt niet met hem te schipperen, er valt niet met hem te onderhandelen. Hij zegt, geef mij uw hart, geef mij uw toewijding, geef mij uw leven. En toch hoeft dat niet te benauwen. Als je de betekenis van zijn naam kent, Emmanuel, God met ons. Hij wil ons helemaal. Maar hij geeft zich ook helemaal. Zijn rug, zijn wangen, zijn aangezicht. Vergelijk het maar met het huwelijk. Je zou het toch ook niet in het huwelijk anders willen. Je zou toch niet een echtgenoot of een echtgenote die willen, die zou zeggen, nou geef mij maar de helft van jou en dan geef ik de helft van mij aan jou. Nee, het Hooglied zegt, alles aan hem is gans begeerlijk. En dan mag die alles van je hebben. omdat hij alles van zichzelf aan je geeft. Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Immanuel is God met ons. Als je maar voor de waarheid wil bukken, als je maar aan zijn regering overgeeft, als je zijn liefde maar wilt accepteren, als je zijn kruis maar op je wilt nemen en hem dagelijks wil navolgen en jezelf verloochenen. Als je je maar aan zijn zorg wilt toevertrouwen, hij is het waar. Daarom is hij in deze wereld gekomen, opdat wij door Christus God zelf zouden leren kennen en aanschouwen. Johannes 8 zegt het zo, dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Gebruik, gemeente, daarom, jongens en meisjes, de tijd zolang God nog met ons is. Wacht niet tot het moment dat hij tegen je is. En hij komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Het pleit moet in dit leven worden beslist. Nu is hij nog voor ons. Grijp hem dan aan, kniel bij de kribbe. Aanbid het kind en kust de Zoon van ouds, u toegezegd. Amen.